Ik ben Sarah Leijzen, voormalig klinisch psychologe die de praktijkdeur achter zich sloot om aan de slag te gaan met teams en leiders. Deze podcast is voor professionals en teamleiders die actief willen bouwen aan de cultuur in hun team en organisatie en die met nog meer zelfvertrouwen en lichtheid in hun leiderschap willen gaan staan. Hey, dag vrienden. In de vorige episode hadden we het over hoe dat je open spreken en feedback uitwisselen in het team, hoe dat je dat doodnormaal kan maken. En ook hoe dat jij daar een belangrijke rol in kan spelen door eerst en vooral zelf een beetje het voorbeeld te geven en zelf open te spreken, ook als dat spannend is. En eerlijk spreken, ik zou zelfs durven zeggen, door radicaal eerlijk te zijn. Ook als je eerder geneigd bent om vooral zo op niet te veel tenen te gaan trappen, om de lieve vrede te bewaren en dat je jezelf daardoor wel eens vertelt, ja, ik ga maar beter niks zeggen, hè. Ja, dat ga ik nu echt niet zeggen. Maar voordat je denkt, ah wacht, radicaal eerlijk zijn, betekent dat dan dat ik altijd overal ongefilterd mijn gedacht moet zeggen? Zo van, klinkt het niet, dan botst het maar, want ja, ik weet nu ook niet of dat dan zo'n goed idee is. En dat is inderdaad niet wat ik bedoel met radicale eerlijkheid. Want radicale eerlijkheid, dat gaat niet per se over uw gedacht zeggen. Ik heb het over een vorm van eerlijk spreken, waarbij dat je de kans zo groot mogelijk gaat maken dat de ander in connectie gaat kunnen blijven met u. En in deze episode ga ik met jou kijken naar hoe dat er dan precies uitziet, dat eerlijk en open spreken, als je de connectie niet wilt verliezen. Hè? Hoe dat je dat dan doet. En zoals wel vaker gaat je er veel elementen in herkennen van geweldloze communicatie. Maar laten we eerst eens een aantal redenen vastpakken waarom dat jij op dit moment minder vaak eerlijk spreekt dan dat je zou willen. Als dat het geval is natuurlijk. Nu, als ik naar mezelf kijk, maar als ik ook rond mij kijk, dan zijn er zo een drietal redenen waarom dat je mogelijk niet altijd eerlijk spreekt. Eentje is het bewaren van de harmonie. Je schat in dat de ander het mogelijk lastig gaat vinden om jouw boodschap te horen en je wilt geen spanning op de relatie en je wilt harmonie bewaren. Een tweede reden is vaak dat je niet gerust bent dat jij om zal kunnen met de reactie van de ander. Dus iets in u is wat bezorgd dat de reactie van de ander u gaat triggeren, dat pijnlijke gevoelens gaat oproepen en dat wilt je vermijden. Een derde reden is dat jouw energie, jouw tijd, jouw emotionele bandbreedte, dat die gelimiteerd zijn en dat je aanvoelt van, goh, als ik hier nu echt deel hoe dat het echt voor mij is, dan gaat dat misschien wel iets in gang zetten. Dat gaat dan ook emotionele bandbreedte en tijd en energie vragen van mij om daarmee om te gaan en eigenlijk wil ik die nu aan andere dingen besteden. En dus zwijgen kan soms gewoon ook gemak brengen en tijd en energie besparen. Nu, buiten die redenen die ik net benoem, zijn er ook heel wat boodschappen dat jij vanuit opvoeding, onderwijs, de maatschappij hebt meegekregen, die vaak ook nog op een meer onbewust niveau meespelen, hè? Zo op niveau van onbewuste overtuigingen. En de boodschappen dat jij waarschijnlijk op verschillende manieren hebt meegekregen zijn bijvoorbeeld, je moet lief en beleefd zijn. Zeker vrouwen hebben als meisje dat soort boodschappen veel gekregen, want als wij te direct waren, kregen we heel snel te horen dat wij bazig waren. Een andere boodschap is dat eerlijk spreken brutaal is. We hebben ook op heel wat manieren, gewoon door onze taal meegekregen, je moet vooral zorgen dat anderen zich niet ongemakkelijk voelen of slecht voelen door iets wat jij zegt of doet, want anders is dat uw schuld. En natuurlijk werd dat niet letterlijk zo gezegd en het zit wel in de taal die wij meekregen. Bijvoorbeeld de uitspraak, amai, toen dat je dat zei, heb je me echt geraakt of amai, je hebt mij echt wel gekwetst daarmee. Dat is zoiets heel normaal of heel courant om te zeggen. En tegelijkertijd is dat een taal die heel erg een paradigma voedt waarbij de ander schuld kan hebben aan mijn gevoelens en waarbij dat we onszelf ook verantwoordelijk maken voor de gevoelens of de beleving van andere mensen. Dus als je dat allemaal samenpakt, natuurlijk is er dan een sterke zwaartekrachtbeweging om vaak te zwijgen, om lief en sociaal wenselijk te zijn, om je eerlijk spreken in een soort verpakking te stoppen, om voorzichtig te worden in uw spreken en uw woorden zo te kiezen dat de kans dat de ander erdoor getriggerd gaat worden, dat die minimaal is. Want ja, als het mijn schuld is dat de ander zich dan boos of verdrietig of gefrustreerd of onzeker gaat voelen door mijn boodschap, natuurlijk wil ik dat dan vermijden, hè? Want anders ga ik mij schuldig voelen. Ik wil mezelf kunnen blijven zien als een fijne, ruimhartige persoon en niet als iemand die anderen een slecht gevoel geeft. En ook gewoon ja, behoeften zoals erbij horen, aanvaarding, verbinding willen voelen met anderen. Ja, die kunnen er allemaal voor zorgen dat wat dat je echt voelt en nodig hebt, wat dat er echt leeft bij je aan de binnenkant, dat dat niet altijd is wat dat jij ook uitdrukt. En dus dat er een verschil is tussen jouw woorden en hoe dat het echt bij jou leeft. En zeg je mogelijk wel eens, ah ja, ja, voor mij is dat wel ça va, terwijl dat eigenlijk niet ça va is. Of bijt jij op je tong als die ene collega een scherpe opmerking maakt en denkt van ja, ik ga dat gewoon laten passeren. Of misschien houd jij feedback voor een collega bij omdat je niet zo goed weet of dat hij ermee mee om zal kunnen enzovoort. En misschien denk je nu, ja maar Sarah, ik kan toch niet altijd zeggen wat dat ik echt denk. Hè? Het is toch oké om de harmonie te willen bewaren. Binnen samenwerking moet je nu toch eenmaal wat compromissen sluiten. Hè? We moeten toch allemaal wat om kunnen met elkaar, wat dingen verdragen van elkaar. En ja, helemaal mee eens. Hè? Bewust kiezen voor harmonie of bewust kiezen om iets niet te zeggen, omdat je zegt, hey, ik wil mij hier wat afstemmen op het geheel. Als dat is wat er op dat moment voor jou belangrijk is, ja, dan begrijp ik heel goed jouw keuze om te zwijgen. En tegelijkertijd is er misschien een stuk in jou dat wel vaker eerlijk zou willen spreken. Dat ook minder wil bezig zijn met hoe dat dan bij de ander gaat landen. En zo een stukje nu dat echt graag meer vrijheid en mogelijkheid wil kunnen ervaren om gewoon te zeggen hoe dat iets voor jou is. Een stuk dat merkt dat zwijgen of het verpakken in een makkelijk te verteren boodschap, dat ook niet altijd werkt voor u. Omdat je misschien je boodschap soms zo voorzichtig brengt, dat de ander eigenlijk niet helemaal heeft begrepen wat dat je bedoelt. Hè, bijvoorbeeld een collega dat je aanspreekt omdat het functioneren een stuk problematisch is. Als jij je boodschap zo omvloerst brengt, dan is ze misschien helemaal niet aangekomen. En doet de collega in kwestie dus ook gewoon verder, omdat hij eigenlijk helemaal niet doorheeft hoe ernstig dat eigenlijk voor jou is. Of misschien weet je deep down dat als jij een bepaald patroon in het team niet bespreekbaar maakt, dat niemand dat zal doen en dat er dus ook niks gaat veranderen. En je wilt echt wel graag verandering brengen in het team. Of misschien verlangt je er gewoon naar om meer plek in te durven nemen en meer in je leiderschap te gaan staan. Je wilt gewoon meer gemak kunnen ervaren in het eerlijk spreken. Je wilt dat vlotter kunnen, je wilt dat vaker doen, omdat je wel voelt dat ook de impact dat je dan zult kunnen maken op het systeem, dat dan ook groter wordt. En als jij iets in die dingen herkent, ja, dan heb ik goed nieuws. Want je kan radicaal eerlijk zijn en tegelijkertijd de kans zo groot mogelijk maken dat de ander jou kan horen en dat jullie in connectie kunnen blijven. Heb je daar altijd bij iedereen 100% garantie op? Ja, nee. Hè. Ik kan nooit de reactie van de ander helemaal voorspellen of managen. Zou ook een beetje griezelig zijn. Ik heb trouwens ook geen vat op hoeveel dat die persoon geslapen heeft of dat die al dan niet ruzie heeft gehad met zijn puberdochters morgens enzovoort. Het enige waar dat ik wel vat op heb, dat is mijn eigen intentie en de manier waarop dat ik iets breng. En daarbinnen, binnen die twee dingen, hè, mijn eigen binnenwereld en hoe dat ik het verwoord, ja, daar kan ik wel de kans zo groot mogelijk maken. En concreet zijn er vier dingen die jou daarbij gaan helpen. Allereerst door te checken waar dat je zelf met je energie zit, voordat je je mond open doet. Want als jij zelf in verwijt en schuldinductie zit naar de ander of naar het team, hè, als jij zelf in een modus zit van, ja, door u voel ik mij gefrustreerd of ja, natuurlijk voel ik mij ambetant als jullie zo doen. Hè, als je daar zit, dan heb je even werk te doen om je energie weg te halen bij wat dat de ander u aandoet en eerst te verbinden met waar dat jij in geraakt bent. met wat dat de trigger was. Wat deed die persoon nu juist? Of wat zei die persoon nu juist? Wat heeft mij nu juist getriggerd? Wat voel ik dan juist? Voel ik mij boos of voel ik mij misschien alleen of moedeloos of gefrustreerd? En in welke behoefte ben ik dan geraakt? Wat is hier nu zo belangrijk voor mij? En vanaf dat je dat bij jezelf begint te onderzoeken, vanaf dat je aan zelfempathie doet, dan begint er iets te shiften in die energie. Je zit minder in schuldinductie, je zit minder bij wat het de ander verkeerd heeft gedaan en je zit meer bij jezelf, bij wat het er voor u belangrijk is, bij uw eigen waarde, uw eigen kern. En vanaf dat je die shift voelt, gaat de kans veel groter worden dat je boodschap ook verbindend gaat zijn. En als ik zeg verbindend, bedoel ik niet heel zacht, lief, voorzichtig. Dat bedoel ik niet met verbindend. Ik bedoel de kans dat de ander gaat kunnen horen wat dat je zegt, ook als jij radicaal eerlijk zegt wat er voor u belangrijk is. En de ander gaat dat kunnen horen omdat jij niet meer ziet bij goed of fout of bij wat dat de ander verkeerd doet, maar jij ziet bij wat dat jij wilt uitdrukken over wat dat jij nodig hebt of wat dat er voor u belangrijk is. En dat maakt een heel groot verschil in hoe makkelijk het zal zijn voor de ander om jou te horen. Het tweede element, dat zich ook nog wat vooral in uw binnenwereld afspeelt, het is een soort voorbereidend werk voordat je je mond open doet. Het tweede element is dat je ook al even een soort empathische beweging maakt naar de ontvanger van uw boodschap, of de persoon die u getriggerd heeft, of de persoon met wie dat je iets bespreekbaar wilt maken, of het team met wie dat je iets bespreekbaar wilt maken. Je maakt een empathische beweging door even te proberen in te leven, wat is er voor hen belangrijk? Wat speelt er bij hen aan gevoelens en behoeftes? En jij bent natuurlijk niet helderziend of alleswetend, dus je kunt nooit met zekerheid zeggen wat dat iemand voelt en nodig heeft. En je bent wel een mens die dezelfde universele behoeften deelt als alle andere mensen die rondlopen op deze aardbol. Dus je kunt je allicht wel inleven in wat er voor de ander mogelijk speelt of wat er mogelijk toe doet voor die ander. Stel bijvoorbeeld dat jij in een organisatie werkt als coördinator en er is een coördinatieoverleg waarbij dat de verschillende coördinatoren van de verschillende teams samen vergaderen om richting te kiezen, om rond beleidszaken af te stemmen. En stel dat je zo een aantal keer ervaren hebt dat Pieter, die nog niet zo lang coördinator is, dat Pieter bij bepaalde beslissingen eigenlijk zwijgt, eigenlijk weinig zegt. En dat je achteraf hoort dat hij binnen zijn team zegt dat hij toch niet akkoord is met die beslissing. Dat hem dat toch wat een rare beslissing vond. Dus op de meeting zelf brengt hij geen bezwaar in en in de wandelgang hoort je vanuit zijn eigen team dat hij eigenlijk niet akkoord was. En jij zit daar eigenlijk wat aan betand over. Je zit eerst in verwijt naar Pieter. Er komen allerlei oordelen. Hoe kan dat nu? Zeg dat dan op de meeting zelf als je niet akkoord bent. Dat is toch niet loyaal, dat is niet collegiaal. Jij wilt vooral goed staan bij je eigen team en wij kunnen dan de slechterik spelen. Dat is wel gemakkelijk enzovoort. Eerlijkheid komt bijna altijd eerst als oordelen over de ander. Dat is de erfenis van de taal die wij hebben meegekregen. Dus het zou niet raar of onlogisch zijn dat je dat soort dingen denkt. Ik weet dat ik dat soort dingen voortdurend denk als ik ergens in geraakt word. Want nogmaals, dat is nu eenmaal de verpakking waarin dat gevoelens en behoeftes eerst komen. In oordelen, in verwijt. Maar als je vanuit die energie met Pieter in gesprek zou gaan, ook al zeggen uw woorden misschien iets anders, als ik nog altijd daar zit met hoe oncollegiaal dat is van Pieter en hoe makkelijk dat hem het wel pakt enzovoort, Pieter gaat vooral een beetje die oordelen oppikken, ook al zeggen mijn woorden iets anders. Dus de kans dat hij defensief gaat reageren en mij eigenlijk moeilijk gaat kunnen horen, wordt groot. Maar stel dat jij al even het werk van de vorige stap deed, dat jij al aan zelfempathie deed, dat jij al even bij jezelf gecheckt hebt, wacht even, waar word ik nu in geraakt? Wat voel ik? Wat is belangrijk voor mij? Misschien kom je dan bij iets uit als, eigenlijk voel ik mij gefrustreerd als ik dat soort dingen uit zijn team hoor, maar ik voel mij vooral ook alleen op zo'n moment. Want het is hier al zo pittig in de organisatie en het is dan echt helpend als wij binnen het coördinatieteam, als wij elkaar echt steunen, hè, als er vertrouwen is, openheid en als we zo elkaar wat kunnen dragen, zo having each other's back. Ja, dat is echt zo belangrijk voor mij. En door daarbij te komen, shift er vaak al iets in u. Je zit al vaak minder in uw hoofd, minder in verwijt naar Pieter. En meer bij uzelf, meer bij wat er voor u belangrijk is. En dan zou die tweede stap kunnen zijn dat voordat je in gesprek gaat met hem, dat je ook even connecteert met zijn gevoelens en zijn behoeften. En dat je u probeert voor te stellen, oké, wat leeft er nu bij Pieter of wat is er nu voor hem belangrijk dat hij tijdens de meeting zwijgt en achteraf aan zijn collega's zegt dat hij het niet eens is. Misschien voelt hem zich wel gewoon onzeker tijdens die meetings met het coördinatieteam. Hij is nog niet zo lang coördinator. Er zijn ook wel heel wat dominante stemmen in het team die vaak met ja-maars komen. Ja, en misschien wil Pieter gerust zijn dat als hij met zijn bezwaar komt, dat dat er ook echt mag zijn. En heeft hem in de dynamiek die nu leeft in het coördinatieteam, heeft hem dat vertrouwen of die geruststelling nog niet kunnen ontwikkelen? Zou kunnen. Misschien is Pieter ook gewoon iemand die soms even tijd nodig heeft om zijn gedachten te ordenen. En ja, bij ons gaat het wel heel snel, dus misschien gaat het daar ook over. Hij heeft soms meer tijd nodig. En misschien klopt het ook wel gewoon dat hij graag bij het team wil horen. Hij was eerst collega in dat team, nu is hem daar coördinator geworden. Ja, misschien speelt dat ook wel dat hem niet graag de slechterik wil zijn en dat hem er nog wat bij wilt horen. Wat dat het ook is dat Pieter echt voelt of nodig heeft, de reden waarom dat hij kiest om te zwijgen op de vergadering, maar wel open te zijn tegen het team, dat weet je natuurlijk niet. Dus het is altijd gissen. En het is eigenlijk ook niet belangrijk dat je het juist hebt. Het gaat eerder over de beweging dat je maakt. Ik zie de ander als mens die voor bepaalde strategieën kiest. Strategieën die ik wel lastig vind, maar strategieën die hij kiest om zijn eigen noden te vervullen. Ik ben niet blij met die strategie, ik wil daarover in gesprek gaan, maar ik zie de ander wel gewoon als een mens met menselijke noden. En als je van daaruit het gesprek kunt aangaan, vanuit wat voor u belangrijk is enerzijds, maar tegelijkertijd ook vanuit de intentie om de ander te zien in wat voor hem of haar belangrijk is, dat is echt het allerbelangrijkste werk. Als je daarin slaagt, dan volgt de rest meestal natuurlijk daaruit voort. Stel dat jij zelf een situatie hebt waar dat jij graag eerlijk wil spreken, maar dat je dat ook aan het uitstellen bent. En tegelijkertijd dat je zoiets hebt, oké, eigenlijk wil ik het graag doen, eigenlijk vind ik het echt belangrijk om gewoon te delen wat er in mij leeft daarover. Het kan jou denk ik heel erg helpen om die twee stappen al eens te doen. Dus eerst, oké, waar gaat dit voor mij over? Wat voel ik? Wat is belangrijk voor mij? En dan naar de ander, nog voordat je in gesprek gaat, oké, wat zou er bij de ander spelen? En ik zal nog eens de link naar het gevoelens- en behoeftekaartje in de show notes zetten. Dat is gewoon een pdfje dat je rechtstreeks toegang tot hebt. Want daar kun je dan even naar kijken, als je even de gevoelens- en behoeftewoorden nog eens wilt zien. En vanaf dat je zo helder hebt van wat het voor u is en ook wat dat het voor de ander is, ga dan het gesprek aan. En probeer zo bij die tweede stap, als je probeert te connecteren met wat er voor de ander belangrijk is, probeer dat niet zo vanuit je hoofd te doen, vanuit een soort analyse. Ik ken hem zo, dus ja, het zal dat wel zijn voor hem. Of haar kennende zal dat waarschijnlijk dat zijn dat ze nodig heeft. Als je daar zit, dat is niet echt de empathische beweging dat ik bedoel. Probeer even te zakken, meer op hartniveau, wat te vertragen, achterover te leunen en meer vanuit... Ja, misschien gaat dat daarover voor hem. Volgens mij is dat voor haar belangrijk. En for the record, je doet dat niet voor de ander. Je doet dat niet omdat jij altijd tegenover iedereen empathisch moet zijn, altijd liefdevol en begripvol. Het is niet dat je een soort naar verlichting aan het streven bent of zo. Je doet dat vooral voor jezelf. Omdat eens dat jij stap 2 goed doet, dat de kans gewoon veel groter is dat je jouw eerlijkheid op zo'n manier gaat brengen dat de ander het ook kan horen. Omdat die ander aanvoelt dat jij bereid bent om hen ook te zien en dat jij niet alleen in oordeel of verwijt zit. Als je wilt, kun je de podcast even op pauze zetten en rond de situatie waarin dat jij graag eerlijk wilt spreken, even eerst voor jezelf gevoelens en behoeftes op te lijsten en dan voor de ander. Oké, het derde element, dat vloeit bijna vanzelf voort uit die eerste twee stappen. En het derde element is dat je niet zegt wat dat je denkt of vindt, maar dat je zegt wat voor u belangrijk is. En het is hetzelfde principe. Hè? Je begint het ondertussen waarschijnlijk helemaal mee te zijn. Want als je zegt wat dat je vindt, dan vertrekt dat vaak vanuit dat goed-fout paradigma. En dan is het heel makkelijk voor anderen om daar een verwijt in te horen. En de connectie is al weg. En dus zo uitspraken als, goh, ik vind dat weinig professioneel, of ik vind dat er in dit team wel heel slordig wordt omgegaan met cliëntgegevens, of ik vind dat wij tijdens de vergadering veel te lang blijven doorbomen, dat we vaak dezelfde standpunten horen terugkomen van dezelfde mensen. Al die uitspraken die zijn niet wereldschokkend of zo, en tegelijkertijd verkleint uw ik vind de kans dat de ander ook bereid zal zijn om te blijven luisteren naar u. Want vanaf dat de ander u een ik vindt en dan uw mening hoort, dan begint hij direct te zoeken, wacht even, heeft hij het over mij? Vindt hij dat ik te veel plaats inneem tijdens de vergadering? Of vindt ze mij niet professioneel? Vindt ze dat ik niet goed omga met die cliëntgegevens? Maar dat is wel straf dat hij dat hier zo zegt. Dat lokt vaak bijna automatisch een beschermende en defensieve respons uit. Dus houd u een ik vind maar bij en benoem wat dat er belangrijk is voor u. En doe dan ook een concreet verzoek. Dus als het bijvoorbeeld gaat over die meetings, dan kunnen ze zeggen, oh mannen, ik zou zo graag willen dat wij tijdens onze meetings een manier vinden waarop dat iedereen hun stem kan laten horen, dat iedereen hun perspectief kan inbrengen, maar dat we tegelijkertijd ook knopen doorhakken en dat er iets van voortgang is, van effectiviteit. Ik merk dat we vaak over tijd gaan en dat ook niet altijd duidelijk is op het eind van de meeting wat dat we nu beslist hebben. Is dat voor jullie ook zo? Hoe kijken jullie daarnaar? Dus op die manier ga ik ook een verbindingsverzoek doen en nodig ik het team of mijn collega's ook uit om te delen hoe dat zij daarin zitten. Want eerlijk spreken, dat is natuurlijk geen eenrichtingsverkeer. Het is niet de bedoeling dat je zo als een bulldozer gewoon zegt, hier, dat is wat er voor mij belangrijk is, deal with it. Nee, je zegt wat er bij u leeft, wat er voor u belangrijk is. En dan geef je de kans aan de ander om daar ook iets op te zeggen. Dat je gaat zoeken van, oké, hoe is dat voor jullie? Dus het gaat niet over of ik krijg mijn gelijk of jullie hebben gelijk, of ik krijg mijn zin of jullie krijgen jullie zin. Dat is niet waar dat we van weg willen bewegen. We gaan voor de en-en. Wat leeft er bij u, wat leeft er bij de ander en welke afspraak willen jullie dan maken of hoe willen jullie daar dan samen mee aan de slag gaan? Als vierde element, ten slotte, probeer de reactie van de ander niet te managen of te sturen. En laat de ander gewoon helemaal vrij om eender welke reactie te geven. En dat lijkt logisch en tegelijkertijd merk ik bij mezelf dat ik dan al voor zo'n gesprek al scenario's aan het voorbereiden ben. Van, ah ja, als ze zo reageert, dan ga ik dat zeggen. Oh, ik hoop dat ze zo gaat reageren, maar dat ze zeker niet dat gaat doen. Ik hoop dat ze zeker niet in de slachtofferrol gaat kruipen. Misschien heb jij dat ook, of misschien als dat in het team is, denk jij iets als, oh, ik hoop dat ze gewoon akkoord gaan zijn, dat ik ze direct mee heb, dat ze er zeker niet tegenin gaan gaan, ja, want wat moet ik dan zeggen? En voordat je het weet, begint je dan misschien dingen te zeggen als, ja, ik hoop wel dat jullie het niet persoonlijk opnemen, ik hoop dat je het niet verkeerd binnenneemt, want het is echt niet slecht bedoeld, neem het zeker niet verkeerd op. En dat soort toevoegingen achteraf, dat vertrekt vaak vanuit jouw eigen angst voor de reactie van de ander en jij wilt je niet rot beginnen voelen daardoor. En tegelijkertijd helpen die verontschuldigende of bijna verdedigende zinnetjes achter uw eerlijk spreken, helpen die vaak niet. Want de ander heeft de vrijheid om dingen te ervaren zoals dat die ze ervaart. En geef die ook. Geef de ander ook die vrijheid en die autonomie. Dus laat de ander jouw boodschap dus maar horen zoals dat hij of zij die op dat moment hoort. Probeer dat niet te managen. En als de ander echt ergens in geraakt wordt, maak u dan ook niet klein, neemt uw boodschap niet terug van tafel, begint niet te sussen of te pleasen, maar blijf gewoon bij uzelf. En blijf ook bij de ander. En je kunt bij de ander blijven door dingen te zeggen als... Ja, ik merk dat je ook wel raakt, hè, om het mij te horen zeggen. Of, ah ja, ik heb de indruk dat je er ook wel wat van verschiet. En blijf even bij de ander en houd ook connectie met wat dat zij nodig hebben. En misschien kunt ook behoeften die dat je vermoedt teruggeven. En je kunt iets zeggen als, ja, misschien wilde jij graag vertrouwen. Hè, dat jij professionaliteit ook kei belangrijk vindt. Hoe groter dat jouw vermogen is om op dat moment empathisch te blijven bij wat jouw boodschap bij de ander oproept, hoe groter de bereidheid zal zijn bij de ander om ook jouw boodschap uiteindelijk toch te ontvangen en toch te horen. Empathie is altijd de snelweg naar connectie en naar bereidheid tot samenwerking en bereidheid om rekening te houden met wat voor jou belangrijk is. Dus, samenvattend... Check eerst even waar je zelf zit. Doe aan zelfempathie als je vooral in verwijt en schuldinductie zit. Connecteer dan ook met mogelijke behoeften bij de ander, zodat je echt uit dat goed-fout denken gaat, uit dat verwijt. Zeg wat er voor je belangrijk is en niet wat je vindt van de ander. En ga de reactie van de ander niet managen door je te verdedigen of door je klein te maken. Laat de ander reageren zoals die reageert en ontvang die reactie gewoon empathisch. En je mag je voorzichtigheid vanaf nu dus loslaten. En vanaf nu nog eerlijker zijn in je spreken. Niet vanuit verwijt, maar wel vanuit wat voor jou belangrijk is. Dus stop maar met jouw boodschap naar die ene collega die niet naar verwachting functioneert. Stop maar met die voorzichtig te brengen en wees maar heel duidelijk. Of als jij door een uitspraak van een collega geraakt bent en dat je het zomaar niet van je af kunt schudden, je blijft er echt mee zitten, ga maar het gesprek aan op een rustig momentje. En je zult misschien verrast zijn hoe verbindend dat achteraf zal blijken te zijn, die babbel tussen jullie twee. Neem maar gewoon de ruimte die dat jij wil nemen. Verstop je authenticiteit niet achter een soort sociaal wenselijke versie van jezelf. Wees maar echt. Het is van daaruit dat jouw leiderschap en de impact die jij maakt het krachtigst zullen zijn. Tot volgende week. Vond je deze podcast waardevol? Je zou me echt een super groot plezier doen door een review achter te laten op Spotify of Apple Podcast of door erover te delen op LinkedIn of Instagram. Zo kunnen de juiste mensen deze podcast sneller vinden. En als je nog meer inspiratie in je inbox wil ontvangen, abonneer je dan op mijn nieuwsbrief. Link staat in de show notes.